luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Welkom. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark. Ik mag vanochtend het woord met jullie openen. En ik wil vragen of jullie je Bijbel kunnen openslaan naar Marcus hoofdstuk 2. Marcus hoofdstuk 2, we hebben eindelijk hoofdstuk 1 afgemaakt. Yes, we gaan aan hoofdstuk 2 beginnen. En daar gaan we vandaag een begin aan maken. En we hebben in hoofdstuk 1 gezien dat Jezus na zijn tijd in de woestijn zijn bediening begon en de eerste discipelen oproepte om hen te volgen en vissers van mensen te maken. En we hebben gezien dat hij onderwees in de synagoge en een bezetene heelde. En daardoor was er een enorme stijging in zijn populariteit. En hij genas velen. En hij trok Galilea door en hij genas mensen en hij preekte en dreef demonen uit. En als klap op de vuurpijl hebben we vorige keer gekeken naar dat hij ook een Melaatse geneesde. En daar kreeg hij enorme aandacht door. Als hij al geen aandacht had, dan kreeg hij daardoor nog meer aandacht. Maar hij kreeg niet alleen aandacht door de menigte, hij kreeg ook de aandacht daardoor van de gevestigde orde, de schriftgeleerden, de fariseeën. En in hoofdstuk 2 in Marcus gaat Marcus zich daarop concentreren, zeg maar. In zijn verhalen die volgen. En in hoofdstuk 2 en het begin van, tot en met het begin van hoofdstuk 3 gaan we kijken naar 5 conflicten tussen Jezus en de gevestigde orde. En die 5 conflicten die moet je eigenlijk een beetje zien als je het hele Marcus-evangelie zou bekijken als een soort linkerhelft van de boeksteun, van de boekenplank. Aan de linkerhelft heb je 5 conflicten in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zitten. En dan later in hoofdstuk 11 en 12 heb je de rechterkant van de boeksteun. En dan heb je ook 5 conflicten tussen Jezus en de gevestigde orde. En ik denk dat daar Marcus een beetje probeert aan te geven, zodat wat er tussen die 2 boeksteunen gebeurt, dat we eigenlijk de hele bediening van Jezus moeten zien als misschien wel 1 groot conflict tussen de oude gevestigde orde, de fariseeërs en de schriftgeleerden, en het nieuwe wat Jezus kon brengen met zijn koninkrijk. Maar we gaan vandaag in hoofdstuk 2 gaan we starten met de 5 conflicten. En al die 5 conflicten hebben te maken met het dagelijks leven in en rondom waar zij zijn in Capernaum, hoe je dat uitspreekt. En de middelste 3 van die 5 conflicten, dan zien we dat Jezus aan het dineren is met zondaars. We zien hem praten over vasten. We zien hem aren eten in de korenvelden. En elke keer als dat gebeurt, dan zien we de fariseeërs die zijn daarbij en die vragen, maar waarom? Waarom doe je dit? Wat gebeurt hier? En het laatste conflict, in het begin van hoofdstuk 3, zien we dat Jezus op de Sabbat in de synagoge een man geneest met een verschrompelde hand. En het resultaat uiteindelijk van al die conflicten is dat ze met elkaar aan het bedenken zijn hoe ze Jezus kunnen ombrengen. Ja, dus hij maakt nogal wat los bij hun. Maar dus daar gaan we de komende preken naar kijken. Maar we beginnen vandaag met het eerste conflict aan het begin van Marcus hoofdstuk 2. Dus lees met mij hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 12. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegde, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Laten we bidden. Vader Heer, ik bid deze ochtend, Heer, dat u de ogen van ons hart opent, Heer. Dat u onze gedachten, onze gezindheid opent, Heer, om uw woord te ontvangen, Heer. Om te ontvangen wat u vandaag voor ons te zeggen heeft. Voor een ieder van ons persoonlijk, Vader. Heer, want u wilt spreken tot ons. Heer, u wilt tot u spreken, tot ons spreken, Vader. U wilt ons bemoedigen en aanmoedigen en vermanen en gewoon een werk in ons doen, Vader. Ik bid, Heer, dat u dat doet deze ochtend. Heer, en een ieder van ons, Vader. Dus wees bij ons, Vader. Help ons om uw woord, om uw stem te verstaan deze ochtend. Als we uw woord openen. In Jezus' naam. Ik wil vers 1 tot en met 4 nog een keer met jullie lezen, om te beginnen. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen, vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. We hebben in hoofdstuk 1 kunnen lezen dat aan het einde dat Jezus op een soort preektour ging langs alle naburige plaatsen in en rond Capernaum. En ons verhaal in hoofdstuk 2 vandaag begint als hij terugkomt van een van zijn trips. En men hoorde al snel dat hij thuis was. En thuis, volgens velen, betekent het huis van Petrus, van Simon Petrus, dat hij als uitvalsbasis gebruikte. En zijn populariteit was al zo groot, lezen we in hoofdstuk 1, dat hij zich niet meer openlijk kon begeven door de steden heen en tussen de steden in. Maar hier lezen we dat hij zelfs nu ook thuis geen rust meer had. Blijkbaar werd hij overal achtervolgd, buiten op straat, maar ook binnen in het huis waar hij was. We kunnen bijna zeggen dat uit alle hoeken en gaten kwamen mensen naar Jezus toe. En ik vind het zo mooi hoe we het zachtmoedige karakter van Jezus hier kunnen zien. Want hij stuurt de mensen niet weg. Hij zegt niet van, joh, ik ben moe van mijn preektour, van het lopen, van het wandelen, van het werk doen. Ik wil rust hebben, ik wil alleen zijn. Dat zei hij niet. Hij zegt, kom maar binnen. En hij liet de woning vollopen met mensen. En hij deed waarvoor hij op aarde gekomen was. En hij deed wat de mensen het meest nodig hadden. En hij sprak het woord tot hen. En ook vandaag de dag is dat ook wat we zo nodig hebben. Ja, we hebben het nodig om in de aanwezigheid van Jezus te treden en het woord van hem te horen. We hebben het nodig om hem te horen spreken en uitleg te geven van zijn woord. En het uitleg van het woord ook primair bij hem te horen, van hem te horen. En waar eerder, misschien in hoofdstuk 1, de menigte bij hem kwam uit nieuwsgierigheid. Ja, misschien omdat hij van alle genezingen die hij deed, of omdat er een nieuw persoon was die iets moois deed, zien we hier dat mensen naar hem toe komen omdat ze willen horen. Ze willen luisteren, ze willen het woord ontvangen. En het was zo druk rondom Jezus, dat huis, dat was zo vol met mensen. En misschien ook wel stond de deur open en waren om het huis ook nog mensen en probeerden ze Jezus te horen. Dat sommigen van de hulpbehoevenden niet dichtbij konden komen. En we lezen hier een verhaal, we weten niet, misschien waren er meerdere mensen die bij Jezus wilden komen, maar gewoon simpelweg niet dichtbij konden komen. Maar we lezen hier van het verhaal van een verlamde man en zijn vier vrienden. En hij probeerde bij Jezus te komen, maar dat lukte niet vanwege de drukte. En wat ze doen, is dat ze het dak openbreken boven waar Jezus zit en vertelt. En zijn verlamde vriend op een lichtmat door het dak laten zakken de woning in. En in die tijd hadden woningen een plat dak dat bereikbaar was via een stenen trap aan de buitenkant. En een plat dak was gemaakt van grote balken die erop lagen. En daar lagen kleinere palen, kleinere latten tussen met stokken. En dat was dan vervolgens bedekt met riet en dat was weer bedekt met modder. Ja, en zo had je een dak. En er werden wat dingen op gedaan. Er werd op gebeden, er werd wat uit de, kon je in de schaduw zijn, zeg maar. Maar zo'n dak was niet heel erg moeilijk om open te breken. Ik denk dat je er wel wat voor moest doen, hè, maar het was niet super moeilijk om open te breken. Het is geen betonnen dak zoals we nu hebben. Ja. Maar ik wil 3 observaties maken over deze situatie, dat deze vrienden en dit doen. 3 observaties. De eerste observatie is over de 4 vrienden. En we hebben hier 4 vrienden die diep bezorgd waren over hun verlamde vriend. En die oprecht wilden dat hun vriend geholpen werd door Jezus. En ze hadden geloof dat Jezus kon helpen en ze hadden geloof dat Jezus wilde helpen. En ze kwamen in actie. Ze raakten niet ontmoedigd door de omstandigheden. Ja, door de moeilijkheden. Hoe makkelijk zou het misschien geweest zijn voor hun om gezien de drukte, gezien de menigte in en rondom het huis, simpelweg te zeggen, oh, het is te druk, het lukt vandaag niet. Ja. Het is te moeilijk, we komen morgen wel terug. Dat deden ze niet. De behoefte van hun verlamde vriend stond boven op hun lijstje en ze waren vastberaden, koste wat kost, hem bij Jezus te brengen. Mijn vraag dan is, mijn gedachte hierover is dat in hoeverre zijn wij lichtmatdragers voor onze vrienden en kennissen die verlamd zijn door zonde en niet uit eigen beweging bij Jezus kunnen komen, tenzij wij ze bij hem brengen. Tenzij wij ze misschien op een zondagochtend meebrengen, zodat ze het woord kunnen horen wat Jezus tot hen spreekt. Tweede observatie is over het publiek dat bewust of onbewust het eigenlijk onmogelijk maakte voor deze hulpbehoefenden. En zoals gezegd, misschien waren er meer, hè, maar die het bewust of onbewust onmogelijk maken voor deze hulpbehoefenden om bij Jezus te komen. Terwijl die persoon dat zo nodig had. Dus mijn vraag is, in hoeverre hebben wij als gemeente voldoende oog voor de hulpbehoefenden onder ons. Mensen die bij Jezus willen komen, maar het lukt misschien niet voor een of andere reden. Hebben ze hulp nodig om bij Jezus te komen? Zien we hen? Maken we ruimte voor hen? Helpen we hen om bij Jezus te komen? Of zijn we misschien zo in beslag genomen door onze eigen situatie, onze eigen focus die we hebben, dat we dat simpelweg gewoon niet zien. Een derde observatie is van de man op de lichtmat. Die verlamde man. Die had 4 vrienden om hem te brengen. Dat is mooi. Maar ik denk ook dat hij een aandoening had, hè, want hij was verlamd, waardoor zijn behoefte duidelijk was. Het was heel duidelijk voor hem dat hij verlamd was, dat hij niet kon lopen, dat hij Jezus nodig had en hij wist ook waar hij moest zijn voor zijn oplossing. Zoals we teruggaan naar de eerste observatie over de 4 vrienden, kunnen we misschien zeggen dat het voor ons goed is om uit te kijken als lichtmatdragers, om degene die hun behoefte herkennen, ook voor hen daar te zijn. En anderzijds kunnen we ook zeggen dat we, net als deze man, allemaal Jezus nodig hebben. maar dat de mate waarin we hem nodig hebben niet altijd aan de buitenkant zichtbaar is voor iemand anders. Ja, dus in hoeverre maken we bekend aan anderen wat onze behoefte voor Jezus is? En vragen we dan ook als we hulp nodig hebben? Vragen we anderen, help mij bij Jezus te komen, want het lukt me even niet. Kijk, ik denk dat mensen, dat wij als mensen in onze natuurlijke staat gewoon niet onszelf graag willen zien als zwak of hulpbehoevend. Dat we graag liever altijd alles zelf willen doen. Maar hoe mooi is het dat als gemeente dat we broeders en zusters zijn van elkaar en samen mogen wandelen en er voor elkaar mogen zijn. En er is dus ruimte, denk ik, om onszelf kwetsbaar op te stellen en onze behoeften aan elkaar bekend te maken, zodat we elkaar kunnen en mogen helpen om bij Jezus te komen. Laten we verder lezen, vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar ook enige van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Ik denk dat die actie van die vier vrienden, die deed veel stof opwaaien, denk ik, bij de mensen die in het huis aan het luisteren waren. Het lawaai van het openmaken van het dak zal ongetwijfeld ervoor gezorgd hebben dat ze stopten, dat Jezus stopte met lesgeven, met onderwijs geven. En dat iedereen naar boven aan het kijken was van wat is daar aan de hand. Ja. Toen kwam er wellicht wat modder naar beneden en wat materiaal naar beneden op hen. En terwijl dat gat groter en groter aan het worden was. Toen kwamen waarschijnlijk de touwen naar beneden. En toen kwam de lichtmat naar beneden met die man erop. Dus ik kan mij voorstellen dat in dat hele scenario Jezus en iedereen die in dat huis zat, zeg maar, hun adem inhield en naar boven aan het kijken was van wat er zich allemaal afspeelde. Maar ik heb dit eerder gezegd wel eens in een preek, dat Jezus met andere ogen kijkt. Ja, Jezus kijkt niet naar boven en ziet niet, oeh, er is een dak verwoest van iemand. Ja, hij kijkt niet en hij denkt niet van, oh, mijn onderwijs is verstoord. Oh, ik was zo lekker bezig. Ja. Wat hij ziet, is vier mannen die koste wat kost iemand in nood bij hem willen brengen. Hij ziet dat mensen met geloof bij hem willen komen. En Jezus wil ingrijpen. Hij ziet hun geloof en hij wil actie ondernemen. En ik vind het interessant dat hoe belangrijk die vier mannen ook zijn geweest om die verlamde man bij Jezus te krijgen, dat vanaf het moment dat die verlamde man daar is, we niks meer lezen over die vier vrienden. In het verhaal zijn ze compleet uit het beeld. En Marcus zoomt in op de verlamde man. En Jezus zou Jezus niet zijn als hij niet meteen naar het hart van het probleem gaat. En hij maakt van de gelegenheid gebruik om een soort objectles te gaan geven hier. Aan iedereen, want hij denkt, ik was aan het onderwijzen, ik word gestoord, maakt niet uit, we veranderen mijn les, ik maak hier een les van. Ja. En iedereen verwacht, denk ik, gezien ze hebben gezien al wie Jezus was en wat hij de laatste tijd aan het doen was. Ik denk dat iedereen verwacht dat Jezus simpelweg die verlamde man zou gaan genezen. Maar Jezus doet iets compleet onverwachts. En hij zegt tegen de verlamde man: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is opzienbarend. Beetje vreemd. Misschien zelfs wel, lijkt het ongepast of irrelevant dat Jezus zoiets zegt in deze situatie. Maar ik denk dat niets minder waar is. Want Jezus gaat naar het hart van het probleem. En het hart van het probleem van elke ziekte, van elke aandoening, is zonde. En het hart van de oplossing is vergeving. En dat betekent niet, luister goed, dat betekent niet dat elke ziekte of aandoening het resultaat is van een specifieke zonde. En dat betekent ook niet dat we iemands geestelijke gezondheid kunnen afmeten, kunnen bekijken op basis van hun fysieke gezondheid. Dat is niet wat er staat. Dat is niet wat er bedoeld wordt. Maar het was nooit Gods bedoeling, denk ik, dat mensen onder druk van aandoeningen van ziekte en dood leefden. Ziekte en dood zijn het gevolg van de zondige toestand van de mens. Want het loon van de zonde is de dood, zegt Romeinen 6:23. Dus uiteindelijk, als we op een groter niveau, een breder niveau kijken, is deze man verlamd vanwege de zonde in de wereld, in de zonde van ieder menselijk hart. Dat was de grondoorzaak van de situatie. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat deze man zich bewust is van zijn eigen zondigheid. En dat is waarom Jezus hem hier eerst op aansprak. De man had geestelijke genezing nodig en dus Jezus vergaf hem zijn zonde. En als we verder gaan lezen zometeen, zien we een paar versen later dat Jezus hem ook fysiek geneest. Bijbelcommentator Bruce Barton zegt: we moeten oppassen dat we ons niet meer concentreren op Gods kracht om lichamelijke ziekte te genezen dan op zijn kracht om te vergeven en geestelijke ziekten in de vorm van zonde te genezen. Einde citaat. Maar deze uitspraak van Jezus dat hij de zonde van de man vergeeft leidt tot weer een onverwachte wending in ons verhaal. En de aandacht verschuift van de verlamde man naar de schriftgeleerden die daar ook aanwezig zijn. En de aandacht verschuift van een soort hartverwarmende genezing naar een confrontatie met de gevestigde orde. En Jezus gebruikt de situatie om een beeld te geven van wie hij werkelijk is. En de confrontatie begint in de harten van de schriftgeleerden. De Joden dachten namelijk dat zonde de oorzaak van ziekte was. Als we bijvoorbeeld kijken naar Job hoofdstuk 4, als Job net door al zijn ziekte, het begin van zijn ziekte en zijn aandoeningen is. En hij, de vier vrienden, ja, drie vrienden komen bij hem en zitten 7 dagen aan zijn bed. Dan beginnen ze in hoofdstuk 4 beginnen ze te spreken, begint de eerste te spreken. En hij zegt, de eerste die zegt in vers 7 van hoofdstuk 4, hij zegt: denk er toch aan, wie is ooit als onschuldige omgekomen en waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Denk wellicht ook aan het verhaal in Johannes hoofdstuk 9 voor de blinde man, waarbij de discipelen vragen aan Jezus in vers 2, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders? Dat hij blind geboren zou worden. Ja, dus de Joden hadden het idee dat zonde was de oorzaak van ziekte. En hier zegt Jezus: zoon, uw zonden zijn u vergeven. Let wel, Jezus zegt niet: ik heb je zonde vergeven. Joden spraken vaak in een soort passieve stem, om zo de naam van God niet te hoeven uitspreken. Dus als Jezus zegt: zoon, uw zonden zijn vergeven, zegt Jezus impliciet: zoon, uw zonden zijn vergeven door God. Dat is wat de schriftgeleerden hoorden, terwijl Jezus dat niet expliciet zei. En omdat Jezus daardoor spreekt voor God, horen de schriftgeleerden dat Jezus zichzelf gelijk stelt aan God. En de conclusie in hun hart is: waarom spreekt deze op deze manier godslasteringen? Er zijn verschillende momenten en manieren in de evangelie dat Jezus zichzelf gelijkstelt aan God. En het meeste dat we dat zien, of het duidelijkst dat we dat zien, is in het evangelie van Johannes. Ik ga je 3 voorbeelden geven. In Johannes hoofdstuk 5, vers 17 en 18 noemt Jezus God zijn vader. En stelt zichzelf daarbij gelijk aan God. In hoofdstuk 8, vers 59 van Johannes zegt Jezus dat hij de Ik Ben is. en stelt zichzelf daarbij gelijk aan God. In Johannes 10, 29 zegt Jezus dat hij en de Vader één zijn en stelt zichzelf daarbij gelijk aan God. In die laatste twee situaties wil de menigte hem daarna stenigen. Waarom? Vanwege godslastering, want ze begrepen precies wat Jezus zei. In diezelfde conclusie zien we straks aan het einde van onze vijf conflicten in Markus hoofdstuk 3 vers 6, dat ze Jezus willen ombrengen. Waarom? Omdat Leviticus 24 vers 16 zegt, wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden, heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Dus ze wisten precies wat Jezus hier zei. Dus de schriftgeleerden stelden wat dat betreft de correcte vraag. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En dat is correct, want inderdaad, alleen God kan zonde vergeven. Jesaja 43, vers 25, zegt ik, zegt God, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. Micha 7, vers 18 en 19 zegt, wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Dit vers zegt, wie is een God als u die zonde vergeeft? En het antwoord is niemand. Alleen God kan zonde vergeven. Het vergeven van zonde is het exclusieve recht van God. En er is geen moment dat hij dat recht overdraagt aan iemand anders. En dat komt omdat uiteindelijk elke zonde uiteindelijk een zonde is tegen God. Als David aangesproken wordt door de profeet Nathan nadat hij overspel heeft gepleegd met Bathsheba en Uriah heeft vermoord en hij wordt aangesproken, dan lezen we in Psalm 51 vers 6 dat David zegt, tegen u God, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Het is God en God alleen die zonde vergeeft, maar dat doet hij niet zomaar. De Heere is immers onze rechter. De Heere is onze wetgever, zegt Jesaja 33, vers 22. God is de morele heerser van dit universum. En hij heeft op basis van zijn liefde en heiligheid en rechtvaardigheid heeft hij regels en wetten opgesteld en die verdedigt hij en die handhaaft hij omdat hij rechtvaardig is. En daardoor zijn jij en ik en is iedereen schuldig voor God. Omdat ieder van ons tekortgeschoten is. Ieder van ons schiet tekort in het naleven van Gods standaard. En dus hebben we vergeving nodig. En hij vergeeft ook. Maar hoe kan God een onrechtvaardige zoals een ieder van ons vergeven en nog steeds een rechtvaardig God zijn? De bekende 18e eeuwse Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards zei het volgende. Gods haat tegen zonde komt voort uit de onveranderlijke heiligheid van zijn natuur. En tenzij de aard van God zou veranderen, moet zijn haat tegen de zonde en zijn ongenoegen ertegen altijd hetzelfde blijven. Einde citaat. Gods gerechtigheid eist de dood van de zondaar. Als we God lezen in Nahum vers 1, of hoofdstuk 1, vers 2 en 3, staat daar: een naijverig God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders en hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht en hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Gods heiligheid eist dat zonde dus niet onbehandeld kan blijven. Hij kan niet zomaar vergeven. Echter, als we weer teruggaan, wat ik eerder de referentie maakte naar het verhaal van David en Batseba. En als de profeet Nathan David aanspreekt, dan zegt Nathan: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Hoe kan dit? Hoe kan de Heer zonde wegnemen, vergeven, als hij rechtvaardig is? En het antwoord is verzoening. Met andere woorden, Gods toorn tegen ons wordt bevredigd doordat Gods wet, zijn eis voor gerechtigheid, voldaan wordt, zodat hij kan vergeven. 1 Johannes 4, vers 10 zegt: hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Wij kunnen verzoend zijn, wij kunnen vergeven zijn, omdat Jezus in onze plaats stond. Hij leidde het leven wat wij hadden moeten leiden. Hij stierf de dood die wij hadden moeten sterven. En geloof in Jezus als verzoening voor onze zonden is wat ons vergeving brengt. Bijbelcommentator Warren Wiersbe zegt: vergeving is het grootste wonder dat Jezus ooit verricht. Hij voorziet in de grootste, of het voorziet, sorry, in de grootste behoefte. Het kost de hoogste prijs en het brengt de grootste zegeningen en de meest blijvende resultaten met zich mee. Einde citaat. In mijn voorbereiding kwam ik een blog tegen van een auteur, een ene Gary Rohrmeier. Ik ken de hele man niet, maar zijn artikel was heel goed wat hij schreef. En hij schreef een artikel over de aard en de essentie van Gods vergeving. En in dat artikel benoemt hij 18 eigenschappen van Gods vergeving. En hij doet dat op basis van versen uit het Oude Testament. Dus wat ik wil doen is, ik wil die 18 eigenschappen voorlezen, maar alsjeblieft, schrijf niet mee. Ja? Alles komt op de website met alle referenties naar artikel en elk vers waar hij het uithaalt. Laat je gewoon overvloeden door wat Gods vergeving in en voor ons doet. Nummer 1. Gods vergeving is reinigend van aard. Nummer 2. Gods vergeving vergeeft zondaars. Nummer 3. God verbergt onze zonden en rekent ze ons niet aan. Nummer 4. Gods vergeving is in de kern zuiverend. 5. Vergeving door God is oneindig van aard. 6. Gods vergeving heeft een verlossend karakter. 7. Gods vergeving is transformerend. Nummer 8. God verwijdert onze zonden uit zijn zicht. Nummer 9. God kiest ervoor om onze zonden niet meer te gedenken. Nummer 10. God verdrijft onze zonden voor altijd. Nummer 11. Gods vergeving is uiteindelijk plaatsvervangend. Nummer 12. Gods vergeving geeft ons een juiste positie bij hem. Nummer 13. Gods vergeving baggert onze zonde niet meer op. Nummer 14. Gods vergeving wast al onze zonden weg. Nummer 15. Gods reinigende vergeving is herstellend. Nummer 16. Gods vergeving is barmhartig van aard. Nummer 17. Gods vergeving is diep bevrijdend en volkomen compleet. En de laatste, nummer 18. Gods vergeving verwijdert onze zonden en vervangt ze door zegeningen. Hoe mooi is Gods vergeving die Hij voor ons bewerkstelligd heeft in Jezus, die de straf voor onze zonden heeft betaald. Laten we verder lezen. Vers 8, tot het einde. En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op en neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeide, wij hebben nog nooit zoiets gezien. In vers 5 claimt Jezus God te zijn door te zeggen dat hij de zonde vergeeft van die man. In vers 8 hier bewijst Jezus dat hij God is door de overleggingen van het hart te onderkennen bij de schriftgeleerden en ze te bevragen daarop. Jezus had het niet nodig dat die schriftgeleerden hun gedachten in woorden gingen uitspreken, om zo te weten dat zij vijandig waren ten opzichte van hem. Als God ziet Jezus het hart aan. Als God kent Jezus de gedachten van allen. Jezus heeft inzicht in alle gedachtenvorming. In de paralleltekst in Lucas hoofdstuk 5 vers 22 staat er, maar Jezus die hun overwegingen kende. Als God kende hij hun gedachten en beantwoordde hij hun beschuldigingen van godslastering voordat ze zelfs geuit waren. Net zoals dat Jezus de gelovige harten van de vier vrienden herkende, herkent hij de ongelovige harten van de schriftgeleerden. En geen van beide groepen hoeft er ook maar iets te zeggen. Jezus kende de situatie en kende hen waarschijnlijk, wel zeker weten, beter dan dat zij zichzelf kenden. En Jezus legt eigenlijk de absurditeit van hun ontkenning van zijn goddelijkheid bloot. En hij stelt een typische Jezusvraag, wil ik bijna zeggen. Hij zegt, wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Het is een heerlijke soort spagaat waarin Jezus altijd een vraag stelt, om dat ze even lastig te maken. Want er is geen makkelijk antwoord op te geven. Want enerzijds is het makkelijk om te zeggen, uw zonden zijn vergeven. Waarom? Niemand kan het controleren. Niemand. Anderzijds is het heel moeilijk om te zeggen, uw zonden zijn vergeven, want als het godslastering is, betekent het de dood. Dat betekent steniging. Dus uiteindelijk zijn geen van beide uitspraken makkelijk om te zeggen. Maar Jezus zegt ze allebei. Waarom? Zodat zijn toehoorders weten dat hij de autoriteit op aarde heeft om zonden te vergeven. Dus Jezus speelt hier met het idee dat het makkelijker is om te zeggen dat de zonden van de man vergeven zijn. En dat het moeilijker is om te zeggen dat de man moet opstaan en lopen. Waarom? Omdat het doen opstaan en lopen van de man een wonder vereist. Ja? Het vereist wonderlijke macht en autoriteit om te genezen. Dus de implicatie is hier dat omdat Jezus het zichtbare kan doen, hij kan de man doen opstaan, heeft hij ook de autoriteit om het onzichtbare te doen en de zonde te vergeven. Anders gezegd, als Jezus in staat is om met de externe symptomen te dealen, veroorzaakt door de zonde, dan is hij ook in staat om met de interne zonden die de oorzaak zijn van de symptomen af te handelen. De logica van die schriftgeleerde was dat als iemand, zoals de verlamde, als iemand zo was, dan was die persoon onder Gods oordeel vanwege zonde. Dat was hun beeld, dat was hun logica. En de enige oplossing voor de situatie was dat God de zonde van de verlamde vergeeft. En dat is precies wat Jezus hier doet. Als Jezus namelijk de zonde zou vergeven zonder te genezen, dan zou niemand weten dat de zonden vergeven waren. Maar als hij geneest en de zonde vergeeft, dan weet iedereen dat beide waar zijn en dat Jezus zegt wie hij is. Door de verlamde man te genezen en te laten lopen, werden de schriftgeleerden gedwongen om de uitspraak van Jezus dat hij de zonde had vergeven, werden ze gedwongen om die uitspraak te erkennen. Met andere woorden, wat Jezus zei, werd bewezen door wat hij deed. Vervolgens doet Jezus er nog eens een keer een schepje bovenop. En hij zegt, opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven. En het woord weten in de grondtekst betekent kennis zonder enige twijfel. Het doel van Jezus was dat alle omstanders zonder enige twijfel, geen twijfel meer hadden over wie Jezus is. Namelijk, Jezus is de Messias. Echter, hij zegt niet dat hij de Messias is. Hij zegt dat hij de Zoon des Mensen is. En dat kan of verwijzen naar een gewoon mens, of verwijzen naar een bovennatuurlijk wezen. En het heeft een ondertoon van zowel menselijkheid als godheid. En door deze term te gebruiken, Jezus is heel slim, door deze term te gebruiken, dwingt hij de mensen om zelf tot een besluit te komen. Zelf de conclusie te trekken. Is Jezus gewoon een man of is hij de man? Ja, is hij de Godmens? En voor de ogen van iedereen stond de verlamde man op, pakte zijn lichtmat op en liep naar buiten. En iedereen was buiten zichzelf en verheerlijkte God en zeiden, zoiets hebben we nog nooit gezien. De mensen waren buiten zichzelf. Het woord betekent iets als in een staat zijn van zulke verbazing en verwarring verkeren, veroorzaakt door een gebeurtenis die wonderbaarlijk, buitengewoon of moeilijk te begrijpen is. Het ging iedereens verstand te boven wat hier gebeurde. En tegelijkertijd wist iedereen precies wat er gebeurd was, want ze verheerlijkten God en gaven hem alle glorie. Waarom? Omdat degene die zonde kon vergeven, gekomen was. Meer dan genezing van enige lichamelijke kwaal die wij hebben, hebben we het nodig om vergeven te worden. Want dat voorziet in onze grootste en diepste behoefte. Niemand uitgezonderd, jong, oud, rijk, arm, je elke situatie. Het geldt voor een ieder van ons dat vergeving voldoet aan onze grootste en diepste behoeften. Iedereen heeft het nodig om vergeven te worden, want ieder van ons heeft gezondigd, zondigt en is zondig en staat dus schuldig voor God. En hoe mooi is het dat degene waar wij ultiem tegen gezondigd hebben en waar we door vergeven moeten worden, ook degene is die in Jezus voor ons de oplossing aanbiedt om vergeven te worden. Degene die zonde kan vergeven, die compleet en algeheel in al onze diepste en grootste behoeften kan voorzien, is gekomen. Dat is niet goed nieuws. Dat is het beste nieuws ooit. En de vraag is alleen, hoe kom jij naar Jezus? Kom je naar Jezus zoals de verlamde man en zijn vrienden? Vol geloof dat Jezus je kan genezen en dat je gelooft dat hij is wie hij zegt dat hij is? Of kom je naar Jezus zoals de schriftgeleerden, vol ongeloof en scepticisme over wie Jezus is? Terwijl je eigenlijk weet, als ik de gedachte van de schriftgeleerden mag interpreteren, terwijl je eigenlijk weet dat je niet anders kan dan erkennen wie hij zegt dat hij zegt dat hij is. Als je nog niet gelooft, dan is vandaag de dag dat je je bekeert en Jezus erkent voor wie hij is. En je je zonde laat vergeven. Laat hem je schoonwassen en compleet nieuw maken. Sta je hart toe om buiten jezelf te zijn over wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan. En verheerlijk hem vanaf vandaag en geef hem alle eer die hij verdient. Als je al wel gelooft, laat het dan niet na om naar Jezus te blijven komen voor al je noden, want hij geneest en vergeeft. En waar je moeite hebt om te doen, vraag om hulp aan je broeders en zusters. Laten we elkaar helpen en elkaar naar elkaar omzien, zodat we samen keer op keer buiten onszelf van vreugde kunnen zijn over hoe wonderbaarlijk en buitengewoon goed en liefdevol hij is. En hem danken en prijzen en loven voor alles wat hij in en voor en door ons aan het doen is. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor dit verhaal, Heer. Ik dank u, Heer, voor het geloof van de vrienden, voor de verlamde man. Ik dank u, Heer, voor Jezus die zo zachtmoedig is in deze situatie. Heer, ik dank u voor de manier waarop u omgaat met deze situatie, Heer. Dat u hem niet gewoon geneest of alleen geneest, Heer. Maar dat u zijn zonde vergeeft, Vader. Heer, u bent zo goed. Heer, ik dank u, Heer, voor het offer wat u voor ons heeft gebracht aan het kruis, Heer. Om voor ons te sterven, Heer. Zodat we weer een relatie met u mogen hebben. Zodat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn in u. Heer, dat we naar Jezus mogen kijken. Heer, dat u naar Jezus kijkt als hij naar ons kijkt, Vader. Dat u ons vergeeft, dat al onze schulden, al onze zonden weg zijn, Vader. Zover als het oosten van het westen is, zijn onze zonden van ons weg, Heer. En u wast ons schoon en u maakt ons nieuw. En u geeft ons een nieuw leven met u, Heer. En u helpt ons dat leven te leven met u, Vader. Heer, wat een goed nieuws is dat. Heer, help ons om dat goede nieuws te herkennen, Vader. Help ons om u te herkennen en te erkennen voor wie u werkelijk bent, Heer. Help ons daarin. Help ons hart, Heer. Niet misschien, zeker voor een eerste keer, Vader. Help ons om u te zien zoals u bent, Vader. Maar ook keer op keer, elke dag, elk moment opnieuw, Heer. Als we ons leven leiden, Vader. En dat we onze natuurlijke zelf de boventoon laten hebben, Vader. Help ons om in te zien dat we bij u terecht kunnen, Vader. Dat u ons vergeeft, ongeacht de zonde, ongeacht de situatie. Dat u ons geneest, dat u ons bevrijdt, dat u ons nieuw maakt en schoonmaakt en op weg helpt, Vader. Heer, we hebben dat zo nodig, Heer. Help ons daarin, Vader. Help ons om dat in te zien van moment tot moment. Help ons, Heer, ook dat we elkaar mogen helpen om bij u te komen. Vader, we hebben het zo nodig dat we mensen bij u brengen, Heer. Dat we de weg vrijmaken. Dat we voor elkaar zijn. Vader, dat we mensen dichter bij u brengen. Dat mensen uw woord horen, Vader. Help ons ook om echt naar u toe te gaan voor het onderwijs, Vader. We hebben het nodig om in uw aanwezigheid te zijn. We hebben het nodig om van u te horen. Om al onze lasten aan uw voeten neer te leggen, Vader. En te weten dat ze daar gewoon kunnen blijven. Omdat u ze oppakt en ze wegdoet en voor ons gaat zorgen, Heer. Heer, u voorziet in onze diepste behoeften. Heer, hoe mooi is dat, Vader. Hoe mooi is dat. Heer, ik bid echt dat u een wonder in ons hart doet, Heer. Elke dag opnieuw, elk moment opnieuw, Heer. Om die waarheid daar gewoon echt zo diep mogelijk in te laten zinken, in te marineren, Heer. Zodat we geen moment mogen vergeten, Vader. Wat u voor ons heeft gedaan, wat u voor ons doet aan het kruis, Heer. In Jezus' naam. Amen. De band zal weer komen voor een aantal liederen. Er zullen een aantal mensen achterin staan voor gebed. Maak er alsjeblieft gebruik van. Die mensen willen heel graag met je bidden. Je hoeft niks te zeggen als je dat niet wil. Maar je mag ook je grootste noden bij hen neerleggen. Zodat ze voor je kunnen bidden. En dan kom ik zo terug voor de afsluiting.
Tell you right now, it's gonna be alright.